Vandaag hebben we onze zogenaamde jaarlijkse jeugdzondag. In verband daarmee is de tweede collecte vandaag bestemd voor het eigen jeugdwerk. In verband daarmee begint de middagdienst hier niet om 7 uur, maar om 4 uur. En we hopen in het bijzonder dat de jeugd vanaf 15 jaar in die dienst aanwezig is, om dan na de dienst samen met een deel van de kerkenraad de broodmaaltijd te gebruiken en de preek te bespreken die dominee Bilkes uit Canada vanmiddag hier hoopt te houden. Al hoop ik zelf tegen de tijd dat de broodmaaltijd begint er ook wel bij te zijn. We hopen dat dat een goede ontmoeting mag zijn aan het begin van een nieuw werkseizoen. Verder nog niet de catechisanten worden eraan herinnerd dat de catechisatie begint, want dat duurt nog een paar weken. Maar de ouders van de catechisanten worden eraan herinnerd dat we morgenavond graag hen ontmoeten. We, dat zijn de broeders die de catechese willen verzorgen in de komende winter. We willen graag met u daarover praten. We willen graag naar uw vragen en opmerkingen luisteren, om op die manier dat verantwoordelijke werk, waarvoor u als ouders eerst verantwoordelijk bent, want u stond bij het doopvond met uw kinderen, maar waarin wij worden geroepen om u te dienen, mogen verrichten zoveel mogelijk tot heil van onze kinderen, tot opbouw van de gemeente, tot eer van Gods naam. We hopen dat we de ouders zoveel mogelijk ontmoeten morgenavond hier in de fontein om 7:30. En als er hier ouders en ouderen zijn die zeggen, nou, ik heb nog geen kinderen op de catechisatie, of ik heb ze niet meer op de catechisatie, ik wil er toch wel graag bij zijn, dan bent u uiteraard van harte welkom. Maar de jonge mensen, die mogen nog een paar weken wachten. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 139, de versen 1 en 2. Niets is oper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt, 39, 1 en 2. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit de berijming van de 10 geboden, het 3e vers: voor beeldendienst zult gij u wachten. Daarna volgt de schriftlezing, dit is vanmorgen uit het Oude Testament weer. Het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 14, vers 1 tot 18. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen het 3e vers van de berijming van de 10 geboden. En we lezen 1 Koningen 14, vers 1 tot 18. God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De dierzelfde tijd was Abia, de zoon van Jerobeam, krank. En Jerobeam zeide tot zijn huisvrouw: maak u nu op en verstel u, dat men niet merke dat gij Jerobeams huisvrouw zijt. En ga heen naar Silo, zie, daar is de profeet Abia, Ahia, die van mij gesproken heeft dat ik koning zou zijn over dit volk. En neem in uw hand 10 broden en koeken en een kruik honing en ga tot hem. En hij zal u te kennen geven wat deze jongen geschieden zal. En Jerobeams huisvrouw deed al zo en maakte zich op en ging naar Silo en kwam in het huis van Ahia. Ahia nu kon niet zien, want zijn ogen stonden stijf vanwege zijn ouderdom. Maar de Heere zeide tot Ahia: zie, Jerobeams huisvrouw komt om een zaak van u te vragen aangaande haar zoon, want hij is krank. Zo en zo zult gij tot haar spreken. En het zal zijn, als zij inkomt, dat ze zich vreemd aanstellen zal. En het geschiedde, als Ahia het geruis harer voeten hoorde toen zij ter deuren inkwam, dat hij zei: kom in, gij huisvrouw van Jerobeam, waarom stelt gij u dus vreemd aan? Want ik ben tot u gezonden met een harde boodschap. Ga heen, zeg Jerobeam, zo zegt de Heere, de God Israëls, daarom dat ik u verheven heb uit het midden des volks en u tot een voorganger over mijn volk Israël gesteld heb, en het koninkrijk van het huis Davids gescheurd en dat u gegeven hebt, en gij niet geweest zijt gelijk mijn knecht David, die mijn geboden hield en die mij met zijn ganse hart navolgde om te doen alleen wat recht is in mijn ogen, maar kwaad gedaan hebt doende des meer dan allen die voor u geweest zijn en heen gegaan zijt, en hebt u andere goden en gegoten beelden gemaakt om mij tot toorn te verwekken en hebt mij achter uw rug geworpen. Daarom zie, ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen en van Jerobeam uitroeien die aan de wand is, de besloten en verlatene in Israël. En ik zal de nakomelingen van het huis van Jerobeam wegdoen, gelijk de drek weggedaan wordt, totdat het ganselijk vergaan zij. Die van Jerobeam in de stad sterft, zullen de honden eten. En die in het veld sterft, zullen de vogels des hemels eten. Want de Heere heeft het gesproken. Gij dan maak u opgaan naar uw huis. Als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven, want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden is. Doch de Heere zal zich een koning verwekken over Israël, die het huis van Jerobeam tenzelfde dagen uitroeien zal. Maar wat zal het ook nu zijn, de Heere zal ook Israël slaan, gelijk een riet in het water omgedreven wordt, en zal Israël uitrukken uit dit goede land dat hij hun vaderen gegeven heeft, en zal hen verstrooien op gene zijde der rivier, daarom dat ze hun bossen gemaakt hebben, de Heere tot toren verwekkende. En hij zal Israël overgeven om Jerobeams zonden wil, die gezondigd heeft en die Israël heeft doen zondigen. Toen maakte zich Jerobeams vrouw op en ging heen en kwam te Tirza. Als hij nu op de dorpel van het huis kwam, zo stierf de jongeling. En zij begroeven hem. En gans Israël beklaagde hem, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Ahia, de profeet. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, waar we weer een van die wat minder bekende figuren uit het Oude Testament tegenkomen, tegelijkertijd met een boodschap die naar mijn gedachten geschikt zou kunnen zijn voor deze jeugdzondag. Het is het woord van de Heere over Abia, de zoon van Jerobeam. En de tekst vindt u dan in de versen 12 en 13. 12 en 13 van 1 Koningen 14. Daar lezen we Gods woord. Gij dan, maak u op, ga naar uw huis. Als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israël zal hem beklagen en hem begraven. Want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden is. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wat de zieken betreft denken we allereerst weer aan dominee Sterk, die morgen vanuit Groningen weer thuis hoopt te komen. Maar moeten we tegelijkertijd zeggen dat de onduidelijkheid ten aanzien van de uitwerking van de kuren blijft. In Molendaal in Baren werd opgenomen zuster Hade Harder-Malenstein van de Blauwe Rijgen 15 voor onderzoek, maar die hoopt morgen weer thuis te komen ook. In de Lichtenberg werd weer opgenomen zuster Avond Willet Huigen van de Merel 24 voor een nieuwe behandeling zoals ze dat van tijd tot tijd behoeft. En daar ligt ook zuster H. Koelewijn de Graaf van de Anton van der Horstlaan 83, die deze week langs operatieve weg een dochtertje kreeg. Meisje is erg klein, maar gelukkig lijkt nu alles goed te zijn. Daar willen we voor danken en tegelijkertijd de Heere bidden. Dinsdag wordt in Zilverschone Nijkerk opgenomen zuster Korlaar van Diermen van de Ruiterstraat 2, terwijl we samen mogen danken voor het feit dat de familie A. Cornet van de groep van de Noorderzaten 13, 25 jaar getrouwd is geweest deze week. We zoeken Gods aangezicht in de gebeden. Heerlijke en getrouwe verbondsgod van Israël, wanneer we vanmorgen voor uw aangezicht komen, dan is er alle reden om uw langmoedigheid te prijzen. Zoveel zijn ook in de afgelopen week weer door de dood weggerukt, ouderen en jongeren. Soms dat de omstanders het zagen aankomen, soms zomaar ineens op het alleronverwachtst, zoals wij mensen dat dan zeggen, en zoals de dood soms kan toeslaan, zo onverwacht, en helaas vaak zo onvoorbereid ook. En wat is het dan erg, Heren, als het ineens eeuwigheid wordt, en als we niet bereid waren door u om u te ontmoeten. Want dan is het eeuwig mis. Eeuwig te laat. Wat is het dan een geschenk, Heere, dat u ons nog laat in het heden der genade. En dat u in deze dag der zaligheid ons het evangelie van de zaligheid doet verkondigen. Om het ons op ons hart te binden voor onszelf en voor onze kinderen, als ouderen en als jongeren. Dat we ons zullen haasten om ons levenswillen, dat we geen loopje zullen nemen met de eeuwige dingen. Omdat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En omdat er maar twee wegen zijn, een brede die naar het verderf leidt waarop velen wandelen. En een smalle die ten leven voert en weinigen zijn er die die vinden. Bewaar er ons daarom voor, Heere, dat we zouden denken dat het wel goed zit. En geef ons dat we onszelf mogen onderzoeken, ook vanmorgen onder deze dienst. Op welke weg we wandelen, naar welke toekomst we onderweg zijn. En bewaar ons dan voor misverstanden en bewaar ons voor zelfoverschatting. Bewaar ons voor onszelf. Geef ons genade om te luisteren naar uw woord. Geef ons een hart dat bereid wordt gemaakt om dat woord te horen en voor dat woord te buigen. En naar dat woord onze levensgang te richten. Heren, we hebben dat zo nodig, want van nature hebben we allemaal een afkerig hart, al hebben we een gedoopt voorhoofd. En geen van ons vraagt uit zichzelf naar u, wanneer u niet naar ons vraagt. Zou u dat vanmorgen dan willen doen, Heren? Zou u vanmorgen aan onze zonden willen voorbijgaan, die niet gedenken, en ons aanzien in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt en dat tot een volkomen verzoening van de zonde is. En ons op kosten van dat bloed de Heilige Geest geven, opdat die met het woord aan het werk mag gaan hier in het midden van de gemeente. Schenkt die geest aan uw knecht. U roept hem tot zware verantwoordelijkheid in het midden van de kerk. En daarin komt heel veel naar hem toe. En geef hem daarvoor de kracht en laat daartoe in het midden van de gemeente ook veel gebed gevonden mogen worden. Maar vandaag mag hij toch zijn allereerste, zijn hoogste en ten diepste enige taak uitoefenen, dienaar van het goddelijke woord zijn. Met last en macht van u. Om de goddeloze aan te zeggen dat het hem kwalijk zal vergaan. En dat is een boodschap waarbij het hart kan schreien, zoals het hart van Ahia misschien wel geschreid heeft. Toen hij die vrouw die kwam, die moeder van een ziek kind, zulke verschrikkelijke dingen moest zeggen. Maar laat hij het dan toch maar in getrouwheid mogen doen, Heere. Om ook dat andere te verkondigen, dat wie gerechtvaardigd is door het bloed des kruises eeuwig vrede zal hebben, maar die ook alleen. En laat de geest daarmee mogen ingaan in de gemeente, Heer, in de harten van ouders en van kinderen, in de harten van onze gezinnen, in heel onze gemeenschap. Opdat wij ervoor bewaard worden. Onszelf te bedriegen. Opdat we voor bewaard worden. Onszelf te storten in een eeuwig verderf. Opdat we voor bewaard worden. Het woord van de zaligheid te verachten en naast ons neer te leggen. Geef ons, Heere, dat we het mogen verstaan. Dat hij weet niet wat hij verliest. Die het tijdelijk boven het eeuwig kiest. Omdat wanneer het komt tot scheiden, zo heeft men geen van beiden. En er zijn er ook onder ons, Heer, nog zoveel van wie te vrezen is, dat ze zo met het tijdelijke bezig zijn, dat ze aan het eeuwige niet toekomen. Geef ons maar dat we ons hart mogen onderzoeken voor uw aangezicht vanmorgen. En dat het mag leiden tot verootmoediging en tot waarachtige bekering en tot het zoeken van de gekruisigde Christus. De enige hoop en de enige grond en de enige inhoud van de zaligheid van uw volk. Hem te kennen is het leven. En buiten hem is het niet en nooit en nergens. Heere, laat het woord zijn werk mogen doen hier in de kerk. En geef dat uw dienstknecht ook een stem om te spreken en de leiding van uw geest. Laat het mogen klinken via de kerktelefoon en later via de cassette recorder en laat het zijn werk mogen doen. Geef dat de kinderen het verstaan. Opdat ze ontdekken vanmorgen, daar komt het op aan dat God wat goeds vindt in mijn hart. Iets dat goed is in zijn ogen. Opdat ze mogen komen heel vroeg in hun leven tot die onberouwelijke keuze. Waarmee ze niet beschaamd zullen uitkomen, ook als ze jong zouden moeten sterven. Wilt u ons allen zegenen, Heere? In het bijzonder diegenen gedenken die bijzondere nood en bijzondere moeite hebben, misschien ook wel juist vanwege hun kinderen, waar ze over in zorg zitten, om wat voor reden dan ook. Wil uw aangezicht doen lichten, Heere, over onze zieken? Gedenk dominee Sterk. Nu nog in het ziekenhuis, wilt u laten merken dat u aan hem denkt en dat u van hem en van zijn gezin alles afweet. En als het telkens toch weer de vraag is, hoe werken nou die medicijnen uit, Heere? Dan hebt u toch een arm met macht. En dan is uw woord toch een woord dat het doden tot leven roept en dat de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Dan kunt u het toch zeggen, ik wil het. En dan zal het geschieden. Dat er genezing komt. Maar onze ogen zijn op u. Om genade, ook om uw weg in alles te gaan. Sterk onze broeder en sterk te zijn. We bidden u voor, zuster de Harder. Heb dank dat ze morgen alweer naar huis mag. Laat het ook in de toekomst mogen blijken dat het alles wat meevalt naar de zorgen die er zo ineens waren. Zegen haar naar lichaam en ziel, ook in het midden van de gemeente. We bidden voor zuster van Twillet, die opnieuw naar het ziekenhuis moest voor een behandeling. Heren, dat is ook een weg van beproeving, een weg die telkens weer terugkomt. Maar als u op die manier telkens een gewicht aan de klok hangt, laat het dan maar mogen zijn, opdat ze wordt uitgedreven tot u de levende God, om u aan te roepen en uw gunst te vinden. We danken er u voor dat u na alle zorg en spanning die er rond de afgelopen zondag en de dagen daarna was in het hart en in het leven van Henny Koelewijn de Graaf en de Haren, alles zover hebt welgemaakt dat u de moeder door de operatie heen hielp en dat het kindje mag leven. Al is het dan klein, Heren, maar dat mag lijken dat alles gezond is. Heren, wilt u voor dat kleine kind zorgen? Wilt u geven dat het mag gaan groeien? Dat het gezond mag blijken te zijn ook in de komende tijd. Dat het mag opgroeien in de vrezen van uw naam. En geef daartoe die beide ouders alles wat nodig is en allebei. Een hart dat verlangt om een kind te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Waar kunnen we ze al beter brengen? Waar brengen we ze anders naartoe? En als er in deze laatste weken en maanden telkens weer die spanningen zijn rondom de geboorte, en zoveel van de geboorten operatief plaatsvinden, dan bidden we ook voor onze zusters die in verwachting zijn en die de zorg en de spanning in dat opzicht ook meedragen. Maak u het alles voor hen wel. We bidden nu voor zuster Korlaar, die deze week naar Zilverschool moet, omdat het thuis niet gaat. Heere, sterk haar in de ouderdom en laat bij het afbreken van het aardse huis zicht mogen gevonden worden op een eeuwig huis in de hemelen. U bent machtig om dat te geven. Gedenk haar naar lichaam en ziel. Neem onze dank aan, Heere, voor broeder en zuster Cornet die 25 jaar getrouwd mochten zijn. U hebt ze een tijd gegeven waarin u spaarde, droeg en verdroeg. Waarin u ze zegende op allerlei wijze. Laat die zegen ook aan u mogen verbinden, opdat het mag leiden tot een waarachtig vrezen van u. Een leven ook dat een spoor mag trekken voor uw aangezicht in het hart en leven van de kinderen en de kleinkinderen. Gedenk ze in uw gunst en goedheid ook verder met die hen lief zijn. Denk aan allen die het moeilijk hebben doordat ze rouw dragen. Doordat ze eenzaam zijn, met een kruis op de schouders lopen. Ontferm u over uw kerk. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die u hebt gegeven in de dood, opdat wij met onze kinderen tot u zouden mogen gaan, om te vragen om dat leven dat we in onszelf niet hebben, waar we ook geen recht op hebben, maar dat u uit genade schenkt. Wonderlijk, mild en overvloedig. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 103, de versen 2, 8 en 9. 103, 2, 8 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 14, 73, het laatste vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hoe kom ik over bij een ander? Zo vragen wel veel mensen, niet alleen jonge mensen mee zitten, maar toch in het bijzonder onze jonge mensen wel vaak. Wat vinden anderen van me? Hoe kijken ze tegen me aan? Op school? Tel ik mee in de klas? Of lig ik er eigenlijk een beetje uit? In de kring van de vrienden? Vinden ze me wel echt leuk? Bij de club waar ik aangesloten ben? Dat is voor ons mensen vandaag een zaak van groot belang, dat we zullen voldoen aan de normen die de samenleving stelt. En dat valt niet zo mee in ons televisietijdperk, waarin mensen leven bij flitsen, waarin het vooral om de buitenkant gaat, waarin het gaat om zien en gezien worden. En dan staat een meisje voor de spiegel. Hoe zouden ze me vinden? Zouden de jongens naar me kijken? En dan staat een jongen voor de spiegel, want meisjes doen dat heus niet alleen, zeker vandaag ook niet. Zouden ze me wel een beetje een kerel vinden? Een beetje stoer? Tel ik wel mee? Ben ik wel jong? Snel, wild. Maar als je daar zo voor de spiegel staat, vragen we ons dan ook wel eens een keer af, en dat vraag ik vanmorgen natuurlijk heus niet alleen aan de jonge mensen, maar dat vraag ik net zo goed aan de ouderen, want die zijn met datzelfde behept. Vragen we ons dan ook wel eens af, hoe zou God ons nou vinden? Als God me zo voor de spiegel ziet. Zo jong. Zo wild. Hoe kom ik bij God over? En daarbij willen we ook nog wel graag ergens goed in zijn. Want als een mens ergens goed in is, dan heeft hij een naam. En dan komt hij in de krant. En dan kennen anderen. En dan wordt er zo nog eens een keer naar je gewezen. En dan wordt er gezegd, oh, dat is het. Maar de vraag van morgen is, is er ook iets bij jou waardoor je goed bent in Gods ogen? Vraag je dat wel eens af. Wat zou God nou van me vinden? Want dat is uiteindelijk beslissend, want je kan jong en snel en wild zijn, maar dat hou je ook maar amper aan 20 jaar vol als je het al zo lang volhoudt en dan is het wel voorbij. Dan zeggen ze, nou, die is er ook niet op vooruit gegaan hoor. En je kan ergens goed in zijn en je kan een kampioenstitel halen en je foto kan in de krant staan vanwege je prestaties. Maar dat zijn ze over 10 jaar allemaal vergeten en dan zeggen ze, wie was dat nou ook maar weer? Want de glorie van de wereld die gaat zo gauw voorbij. Maar als het gaat over de vraag, wie ben je in Gods ogen en is er in Gods ogen iets waar jij goed in bent? Dan gaat het over dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Die altijd blijven. We worden vanmorgen voor die vragen gesteld, gemeente, zowel als ouders als als jongeren. Wanneer we samen gaan luisteren naar de geschiedenis van weer een van die wat minder bekende figuren uit het Oude Testament. Eén, voor wie we juist op deze jeugdzondag, meen ik, aandacht kunnen vragen. Abia, de zoon van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk Israël. Wij lezen namelijk in onze tekst van die Abia iets heel moois. De Heere vindt wat goeds in Abia. We zien ten eerste het wonder daarin. Ten tweede de genade daarachter. En ten derde, het perspectief daarvan. De Heere vindt wat goeds in Abia. Het wonder daarin, de genade daarachter, het perspectief daarvan. Onze tekstgemeente neemt ons weer een eindje verder mee in de heilsgeschiedenis van Israël. Het is de tijd na David en Salomo, na die bloeitijd waarin Israël een grootmacht was geworden, maar waarna de afbrokkeling al spoedig is begonnen, eigenlijk als gevolg van de zonde die het laatste deel van de tijd van Salomo al hebben verduisterd. De Heer heeft als een straf op die zonde besloten om het rijk van Israël te scheuren. En na zijn belofte mag Davids huis wel een stukje houden. Maar 10 van de 12 stammen worden toegedacht aan een ander. Het rijk Israël komt apart te staan van het huis van David. En het is een zekere Jerobeam, een ambtenaar zou je kunnen zeggen, een bouwkundig opzichter uit de regering van Salomo, die door de Heere wordt gepromoveerd tot koning over dat 10 stammenrijk. En die Jerobeam die krijgt dat van tevoren ook te horen bij monden van een zekere profeet Ahia, die we in onze geschiedenis vanmorgen nog weer tegenkomen. Het is die Jerobeam dus materieel gezien bijzonder voor de wind gegaan. Het is nogal een promotie om van bouwkundig opzichter te worden tot koning over het grootste deel van het Rijk Israël. Een welvarend rijk immers in die dagen. Maar in allerlei andere opzichten was het niet zo goed gegaan. Ik kom daar aanstonds nog wel op terug. En de zorgen van het leven die komen ook. Want we lezen in het begin van ons teksthoofdstuk dat zoon Abia ernstig ziek is. Van die Abia kan ik u niet zoveel vertellen. Er is een gedachte dat hij mogelijk de oudste zoon is geweest en dus de kroonprins. Vandaar dan die bijzondere spanning. Hoe zal het met die jongen die immers moet worden opgeleid tot opvolger van de koning? Hoe zal het met hem aflopen? En er zijn ook wat twijfels over zijn leeftijd. Aan de ene kant wordt hij genoemd een kind en dan kun je denken aan een jongetje van een jaar of 5, 6. Maar dat is een woord dat gebruikt wordt aan het adres van de moeder als die te horen krijgt dat die jongen zal sterven. En dan weet de moeder hier in de kerk maar al te goed. Dan kan je kind oud of jong zijn, maar dan is het ineens toch weer helemaal je kind. Met alles wat dat zegt aan banden van vlees en bloed, stuk van jezelf. Een kind dat sterft. Maar er wordt in de geschiedenis van onze tekst ook een ander woord gebruikt. Een woord dat ook gebruikt wordt bijvoorbeeld voor die jongelingen die de raadgevers waren van Jerobeams tegenspeler Rehabeam. En dan moet je dus denken aan jongelingen, jonge mannen van misschien wel een jaar of 20, 25 oud. We zijn dus het veiligst bezig, gemeente, als we zeggen het gaat vanmorgen over jongeren van 5, dat zijn zo ongeveer de jongsten die hier in de kerk zitten, dan vind ik het altijd fijn als ze nog wat jonger mee kunnen gaan naar de kerk, van 5 tot zo'n 25, zonder dat er voor de rest geen boodschap zou zijn. En die Abia, die is ernstig ziek geworden. Zo ziek dat zijn vader en moeder zich grote zorgen maken. En dan gebeurt wat zo vaak gebeurt bij mensen die toch op een bepaalde manier wat zijn afgeweken in de dienst van de Heere. Dan komen er ineens weer herinneringen boven. En dan zegt Jerobeam tegen zijn vrouw, ik herinner me ineens die profeet, weet je wel, die me toen op de weg tegenkwam. En die tegen me zei dat ik 10 van de stammen van Israël zou ontvangen om koning over hen te zijn. Het woord dat die man toen gesproken heeft, dat is waarheid gebleken. Dat is een man die je dus blijkbaar de toekomst heel nadrukkelijk en betrouwbaar kan voorspellen. Daar moeten we nou maar eens weer naartoe. Want die kan ons vertellen hoe het met die zieke jongen van ons zal aflopen. Alleen er is natuurlijk wel een beetje een probleem. Want Jerobeam die heeft tegen de mensen gezegd dat ze niet meer naar Jeruzalem hoeven te gaan om daar de God van Israël te dienen. Hij had wel een paar andere heiligdommen dichter bij huis, dat kostte wat minder tijd en dat kostte wat minder moeite. En dan zou het natuurlijk wel vreemd zijn als het volk nou ineens zag dat de koning nou die in de nood is gekomen zelf wel weer naar een van die oude profeten van die oude godsdienst van Israël gaat. En bovendien, die profeet die moet het zelf ook maar niet merken dat Jerobeam om raad komt vragen, want die man die kan terecht zeggen, al die jaren heb je me ook niet zien staan. En ben je ook maar aan me voorbij gelopen. En nou je in de nood zit, dan kom je zeker. Ja, loop nou ook maar door. En daarom zegt hij tegen zijn vrouw dat zij maar moet gaan. En om alle problemen te voorkomen, moet ze zich maar vermommen. Er staat, ze moet zich vreemd aanstellen, maar dat kunt u op die manier lezen. Ze moet zich vermommen. De koningin gaat straks naar de profeet in de gestalte van een arme boerenvrouw. En het geschenk dat ze met zich meebrengt, is daarmee ook in overeenstemming. Daar komt een boer mee aandragen, maar voor een koning zou het veel te min zijn. En zo moet ze dan, als een arme vrouw uit het volk, in de nood vanwege haar zieke kind maar gaan vragen hoe het met dat kind zal aflopen. En eerlijk gemeente, als u dat dan met mij leest, dan zal het u vergaan net zoals mij, dat je de haren eenvoudig ten berge reizen. En u zegt, hier heb je nou te maken met een verbondskind. Nog wel eentje die door de Heer is aangesteld om koning te zijn over het volk Israël. Dat wil zeggen een leidsman die leiding heeft gegeven. En zeker in Israël betekende dat ook geestelijke leiding. En die zulke kronkels in zijn hoofd heeft gekregen dat hij meent dat je God kunt bedriegen door een ander pakkie aan te trekken. En die nota bene de profeet van Israëls God beschouwt als een ordinaire waarzegger van dat soort waarvan de Heere nou net gezegd had dat ze die uit Israël moesten uitroeien. Nou, en alles wat in elk geval wel duidelijk gemeente dat ze veel liever niet gegaan waren. Maar ja, de nood die dringt en in de nood dan doet een mens nog wel eens een keer waar hij anders niet toe zou kunnen komen. En zo komt dan mevrouw Jerobeam bij die profeet die inmiddels oud geworden is en die blind geworden is. Maar die door de Heere zo op de hoogte is gebracht van de situatie dat hij met zijn geestesoog de dingen veel scherper ziet dan dat hij ooit met zijn lichamelijke ogen had kunnen zien. En als mevrouw Jerobeam, me dunkt toch wel een beetje met een bonzend hart, binnenstapt in het huis van die oude profeet. Dan hoeft hij de voetstap van die vrouw nog maar te horen en hij zegt, zijt ge daar huisvrouw van Jerobeam? En daarmee ontmaskert hij haar en doet hij de vermomming van haar weg. En dan krijgt die vrouw daar in dat profetenhuis een harde boodschap te horen. Het hele nageslacht van Jerobeam zal van de aardbodem worden uitgeroeid. Op een zo verschrikkelijke manier dat er geen een van hen zelfs het graf zal zien. Als ze in de stad zullen sterven, dan zullen de honden ze opvreten. En als ze in het veld zullen sterven, dan zullen de vogels des hemel hun botten kaal pikken. En wat dat kind betreft waarvoor ze eigenlijk komt, ze zal haar kind, haar jongen, niet meer levend terugzien. En op het moment dat ze de stad waar ze wonen, Tirza, binnenkomt, zal haar jongen sterven. En het zal een verschrikkelijke bevestiging zijn van de waarachtigheid van het woord Gods over de rest van Jerobeams geslacht en ten diepste over dat hele tienstammenrijk Israël. Je dat wat op je laat inwerken, gemeente, dan zeg je, dat moet wat geweest zijn. Eerst al die ontmaskering, waardoor je ontdekt dat je je voor God niet kunt verstoppen. Dat God inderdaad dwars door alles heen kijkt, en dat we terecht gezongen hebben vanmorgen, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En dan zo'n boodschap die voor een moeder moet zijn om door de grond te zakken. Je ziet je kind niet levend terug. En de rest van de familie wordt van de aardbodem weggevaagd. Vreselijk oordeel van dood en van verderf. Je kan je afvragen, gemeente, hoe die vrouw zich gevoeld moet hebben toen ze terugging naar huis. En hoe ze toen ze de stadsmuren van Tirza zag oprijzen, het als het ware in haar moederhart heeft gevoeld, zomaar één kom ik de poort binnen en dan blaast mijn kind de laatste adem uit. En hoe ik ook loop, maar ik zal hem nooit meer levend zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. En toen ze thuis kwam en de jongen gestorven was, de gedachte, en nou komt de rest ook nog. God veegt ons gezin van de aardbodem weg. Misschien dat we langzamerhand gewend zijn geraakt aan die dingen, gemeente, zodat we straks naar de preek ook heel rustig en heel braaf, zonder dat het ons wat doet, kunnen zingen. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Maar als je dit toch op je laat inwerken, gemeente, dan huiver je toch. Dan zeg je, het is toch vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Je kunt met God niet spotten, want dat is hier werkelijkheid. Gods toorn ontbrandt. En weet u wat nog het allerergste is, gemeente? Dat die mensen zich ondanks dat alles ook nog niet bekeren. Dat je zelfs met zo'n concrete, harde boodschap nog niet tot verootmoediging komt. En nog niet gaat buigen voor het aangezicht van de Heere. Dat je zo verloren gaat na zoveel van de Heere te hebben ontvangen. Na zulke rijke beloften. Bij een wandel in Gods wegen en een luisteren naar zijn geboden. En bij zo'n geweldige bedreiging. Bij onbekeerlijkheid. Huiveringwekkend, hè, wat we lazen. Er is alleen één lichtstraal, gemeente, en dat is die Abia die in deze tekst sterven gaat. Waar te laat voor zijn. Dat je zelfs met zo'n concrete, harde boodschap nog niet tot verootmoediging komt. En nog niet gaat buigen voor het aangezicht van de Heere. Dat je zo verloren gaat na zoveel van de Heere te hebben ontvangen. Na zulke rijke beloften. Bij een wandel in Gods wegen en een luisteren naar zijn geboden. En bij zo'n geweldige bedreiging. Bij onbekeerlijkheid. Huiveringwekkend, hè, wat we lazen. Er is alleen één lichtstraal, gemeente, en dat is die Abia die in deze tekst sterven gaat. Want van die Abia mag de profeet Ahia zeggen, God heeft wat goeds in hem gevonden. Iets waardoor hij voor God kan bestaan. Iets waardoor de Heer hem aanziet in zijn gunst. Waardoor hij mag leven voor het aangezicht van de Heer. Waardoor hij mag delen in de genade en in de kennis van God. En Nieuw Testament is gezegd ook van de Heer Jezus Christus. En dat is toch een wonder, gemeente. Als je nou die omgeving hebt gezien en je denkt dan aan zo'n jongen. Misschien nog maar goed dan wel een kind. En anders een opgroeiende jongen die wat tot de jaren van het onderscheid is gekomen. En die in zo'n omgeving dat getuigenis van God ontvangt. Ik heb wat goeds in hem gevonden. Moet je indenken. Moet je indenken. Het is duidelijk, gemeente, en ik wil toch nog een paar dingen op een rijtje zetten, dat dat niet te danken is aan de vader van die jongen, want dat is Jerobeam. En Jerobeam, laat het ons duidelijk zijn, dat is geen heiden hoor. Jerobeam, die wilde ook nog wel doorgaan voor een vereerder van God, laten we maar zeggen, voor een kerkmens. Jerobeam heeft in zijn jonge dagen ook nog eens een keer belijdenis gedaan, weet u wel. Namelijk toen zijn zoon geboren werd. Want Jerobeam gaf zijn jongen een mooie naam, wat dat betreft kunnen we nog wel wat van hem leren, denk ik. Dat je op het erf van het verbond ook wel rekening moet houden met de naamgeving van je kinderen. En dat je moet afvragen wat de Heere daarin wil en van ons vraagt. Om niet te veel met de mode en met allerlei verschijnselen mee te gaan. Jerobeam noemt zijn zoon namelijk Abia. Zijn naam om te onthouden. Abia, dat betekent mijn vader is de Heere. Een mooie naam. Een naam die klinkt als een psalm. Een naam waarvan je denkt, dat lijkt nou inderdaad wel een beetje op David, die gezongen heeft, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. En al staat Jerobeam al bekend, en dan wordt hij ook zo genoemd als de man die Israël zondigen deed, u moet nooit denken dat het Jerobeams bedoeling is geweest om Israël van de God van Israël af te trekken. Jerobeam, gemeente, en dat moet u goed onthouden om de boodschap op die manier ook goed te verstaan. Jerobeam, die wou God dienen. Net zoals ik dat aanneem van praktisch iedereen hier in de kerk. Dat die Jerobeam, die wou God dienen, alleen op zijn eigen manier. En daarom had hij die kalver in dienst bij Dan en bij Bethel uitgevonden. En hij had tegen de mensen gezegd, moet je horen, dan hoef je niet meer helemaal naar dat verre Jeruzalem. Daar kost je zoveel verlet van je werk. En dat kost zoveel moeite, zoveel inspanning. Hier in Dan en in Bethel kan het ook. In Dan was immers al lang een heiligdom. In Bethel, dat is immers het huis Gods waar Jacob de hemel open heeft gezien. We sluiten aan bij de geschiedenis. We staan in de traditie, mensen. Wanneer we hier het aangezicht van de God van Israël zoeken. Maar de Heer had wel gezegd in Jeruzalem, daar zal ik wonen en daar wil ik ontmoet worden.
Het is dus een godsdienst waarin niet de vraag centraal staat: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De vraag die de waarachtige bekering tot God verraadt. Maar het is een godsdienst waarin centraal staat: wat wil ik? Wat komt mij het beste uit? Hoe zie ik de dingen? En er kwam er nog bij, gemeente, dat die godsdienst in Dan en in Bethel ook een beetje vrolijker was dan in Jeruzalem. Want dan ging het altijd weer over dat dier dat geslacht moest worden voor de zonde. Daar zag je dat bloed vloeien. Dat sprak van de noodzakelijkheid van de verzoening. En daar in Dan en in Bethel, daar was het wat feestelijker. En dan kon je ook nog eens een keer wat dansen als je dat wou. En dat ging dan samen met de dienst van God. En als je een beetje vreemd wou gaan. En als je het niet nodig vond om getrouwd te zijn. Dan kon dat ook nog wel bij de dienst van Dan en Bethel aangepakt worden, dat je een keer naar bed ging met iemand die niet je eigen vrouw was, die je wettig gekregen had. Je kon God dienen en tegelijkertijd jezelf blijven. Daarom had die Jerobeam met de profeten ook niet veel op. Hij had Ahia al die tijd niet meer aangekeken. En toen er een keer een profeet kwam om een oordelende boodschap over die dienst daar in Bethel uit te spreken, toen had Jerobeam gezegd: grijp! Maar ja, toen was zijn vinger blijven steken en toen dacht hij: dit gaat niet goed. Dus hij was een beetje in zijn schulp gekropen. Maar ondertussen luisterde hij die profeet, dat was er in de verste verte niet bij. Jerobeam boog niet voor het woord van God, terwijl hij de schijn van godsdienst ophield. Nou, dat is de kern van de zaak, gemeente. En dat moet u goed onthouden als het zometeen over de toepassing gaat. Want anders dan blijft u in wat buitenissigheden steken en dan zegt u: die Jerobeam, daar staat zo ver bij me vandaan. Dat is Jerobeam, God dienen op je eigen manier. Zonde tegen het tweede gebod. En hoe erg de Heere dat vindt, dat hebben we vanmorgen voor de zoveelste keer gehoord. En we hebben het ook samen gezongen. Dat straft hij in het derde en in het vierde geslacht. Daar worden kinderen op een verschrikkelijke manier de dupe van. En kleinkinderen en achterkleinkinderen erbij. Dan heb je vervolgens die moeder van Abia. Nou, dat is die vrouw die dan met de nood naar de profeet gaat, maar die wel aanvoelt dat ze zo niet bij die profeet binnen kan komen stappen. En er zit nog weer iets moois in, is niet waar? Misschien zijn er onder ons wel mensen die denken dat ze zomaar bij de Heere binnen kunnen komen stappen met het kleed van de wereld nog aan. Dat de Heere dat allemaal wel goed vindt, maar dat heeft die vrouw in de gaten, dat kan niet. Dan gaat ze zich niet bekeren, gemeente. Dan gaat ze zich niet verootmoedigen voor God. Dan gaat ze niet zeggen: Heere, zoals ik ben kan ik voor u niet bestaan. En Heere, wilt u me nou vernieuwen? Zoals die psalm het zegt: Heere, door goedheid aangedreven, zijt ge mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. En zo kom ik nou als een arme smekeling tot u. Dan gaat ze zich vermommen, dan gaat ze verstoppertje spelen. Dan gaat ze proberen haar leven voor God te verdoezelen. In de dwaasheid van een mens die God niet kent. Die vrouw van Jerobeam, die wordt niet anders, gemeente. Ze doet alleen maar anders. En dat is geen bekering. En als je dan naar de omgeving van Jerobeam, van Abia kijkt, gemeente, dan zeg je: daar heeft die jongen het ook niet van kunnen leren om de Heere te zoeken. Want die omgeving, blijkens de geschiedenis die we gelezen hebben, die is al net zoals vader en moeder. De andere kinderen die doen net zo hard mee. Niet voor niks dat de Heer het oordeel over ze velt. En dat de Heer zegt: ze zullen uitgeroeid worden. Die vonden het blijkbaar prachtig. Je kan God dienen en je kan tegelijkertijd met de wereld meedoen. Je kan het een en het ander met elkaar combineren. Mensen, dat is pas een godsdienst. Aantrekkelijk voor het vlees. Een vrolijke godsdienst. En laten we nou eerlijk zijn, gemeente, maar als vader en moeder dan zelf voorgaan, als moeder dan zelf ook op de dansvloer gaat, waarom zou een kind het dan niet doen? En als moeder dan zelf in dat feest meedoet, waarom zou een kind het dan niet doen? En als vader dan zegt dat het allemaal kan, hoe zou je dan als kind zo ver komen dat je zegt: dat doe ik niet aan mee? Kent u het, gemeente? De oude geschiedenis die misschien toch een beetje bekend gaat worden en die een beetje midden in de actualiteit van ons leven komt te staan. Zou er in onze gemeente ook kinderen zijn die zo'n vader hebben als die Jerobeam? Wat denkt u? Ik kijk dan maar even naar de jongens en meisjes zelf. Die vader van jou, fijn als je hem nog hebt hoor. Dan moet je altijd weer aan denken als je zelf vroeg je vader verloren. En fijn als je die vader nog hebt, maar die vader van jou, lijkt die misschien op Jerobeam? Laat ik dat nog een keer zeggen, gemeente, het gaat hier niet over een wereldgezin. Het gaat hier over een kerkelijke familie. Het gaat hier over een godsdienstig gezin. Het gaat hier over mensen die leven op het erf van het verbond. Het gaat hier over ouders die, zouden wij vandaag zeggen, bij het doopvont hebben gestaan. Zitten er hier van zulke vaders? Wel belijdenis gedaan. En als je ze vraagt, dan zeggen ze, ja, maar we willen God nog wel dienen, alleen... Dat kan toch ook wel zo. En dat bedoelen ze, dat kan toch wel op mijn manier. Zodat het niet te veel tijd kost en zodat je er niet te veel voor hoeft los te laten. En zodat je toch met allerlei dingen van de wereld mee kunt doen. Zodat je niet te veel moet opofferen. Zitten ze hier van die vaders. Van wie de kinderen kunnen leren dansen, van wie de kinderen kunnen leren hoe je op de markt je waren aan de man moet brengen, van wie de kinderen kunnen leren, nou noem maar op. Maar van wie de kinderen één ding niet kunnen leren en dat is de waarachtige vreze des Heren. Van die vaders die wel met die psalm kunnen zingen, komt kinderen hoort naar mij en ik zal je eens vertellen hoe het in de sportwereld allemaal toegaat. En die niet kunnen zingen, komt kinderen, hoort naar mij en ik zal u de vreze des Heren leren. Wees nou eens eerder, broeders. Zitten ze hier van die vaders die als je ze vraagt. En dat moet u op huisbezoek dan ook maar nadrukkelijk doen, broeders. En er niet omheen blijven draaien, want daar koopt de mens niks voor. Als je ze vraagt, waar is God in je leven? Als ze zeggen, moet je nou eens horen, we gaan naar de kerk en we lezen in de Bijbel en we bidden aan tafel. Je zegt, nee, dat bedoel ik niet, waar is God in je leven? Is er voor God plaats in je hart? Kan je dat met die psalm zeggen? Ik stel mij de Heere gedurig voor ogen. Mag de Heer het voor het zeggen hebben in uw leven, Vader. En is dat uw dagelijkse vraag, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Nou is heel eerlijk vanmorgen, gemeente, want je koopt er niks voor als je elkaar een beetje over de kuif strijkt en zegt van komt allemaal wel goed en valt allemaal wel wat mee. Nou, is heel eerlijk, zijn er dan onder ons niet heel wat broeders bij wie dan de wagen stilstaat? Broeders die als de Heere over ze gaat oordelen tegen hen zegt, u hebt mij niet voor ogen, u hebt mij niet in het hart. U hebt mij achter uw rug geworpen. En je denkt, daar is hij wel ergens als een eerste hulp bij ongeluk en als de nood aan de man komt. Maar verder uit het zicht. Wees nou eens eerlijk, vaders, kunnen de kinderen iets van u leren dat eeuwigheidswaarde heeft? Bent u bevlogen met het zielenheil van uw kinderen en is u dat op de ziel gebonden? Dat u zegt, Heere, mijn kinderen zijn onderweg naar een grote eeuwigheid. En als ze niet genadig bekeerd worden, dan zullen ze niet kunnen bestaan. Dan zijn er ook zulke moeders als die moeder van Abia in onze tekst. Moeders die als ze vanmorgen eerlijk zijn moeten zeggen, zo zoals ik ben, zo durf ik de Heer niet onder ogen komen. Want als ik dan mijn leven zie en als ik de inrichting van mijn gezin zie en als ik de invulling van mijn tijd zie en als ik mijn gedachten naga, dan kan ik voor God niet bestaan. Maar die ook niet weten van de waarachtige verootmoediging tot God. En die zich daarom gaan vermommen, weet u hoe we dat doen? Dan gaan we ons vermommen door toch keurig naar de kerk te gaan op zondag. Dan gaan we ons vermommen, dan zeggen we, maar we zijn toch lid van de vrouwenvereniging. En dan ga je dan met de hele vrouwenvereniging misschien wel naar dansles, maar dan kan dat allemaal, want je bent toch van de vrouwenvereniging. En we lopen toch zo hard voor de bazaar als er voor de kerk wat nodig is. Zitten er hier van zulke moeders, die denken dat ze op die manier God kunnen bedriegen en om de tuin kunnen leiden. Misschien mag ik de vraag ook nog wel verder toespitsen, gemeente. Vragen groeien onze kinderen misschien ook op in een omgeving als waarin die Abia opgroeide. U zegt, ja, maar het is toch een christelijk dorp. Nou, Tienstammerijk was om zomaar te zeggen een godsdienstig volk. Ik zei het toch al, verbondsvolk. Ze zeiden in Dan en Bethel ook niet, wij dienen de Baals, maar ze zeiden, wij dienen Yahweh, de God van Israël. Maar als je dan in die omgeving eens wat zei van wat die God van Israël zei, dan zeiden ze, wat zou het? Is dat ook de omgeving waarin onze kinderen opgroeien, die omgeving die zegt, ach, wat zou het? Een omgeving die zegt, het moet toch allemaal kunnen, want vandaag moet alles kunnen, gemeente. En moet je het allemaal kunnen doen en ondertussen toch nog een kind van God zijn en ondertussen toch nog naar de hemel gaan als je ineens komt te sterven, zonder dat je daar zorgen over hoeft te maken. En als je het anders zegt, dan zeggen de mensen, je moet niet zo ouderwets doen en je moet niet zo zwaar doen, want dat is een sombere godsdienst, die praat je in de put. Is dat niet de omgeving waarin onze kinderen opgroeien? Een omgeving die best God wil dienen, maar op zijn eigen manier. Eigenwillige godsdienst. De Heere zegt, daar worden de kinderen de dupe van. De weg naar de hel, die begint in de gezinnen. Die zet zich voort in de samenleving. Waarom spreekt de Heere daar zo waarschuwend over? Omdat de Heere wel weet dat die eigenwillige godsdienst, waarin een mens God wel wil dienen, maar op zijn eigen manier in de kortst mogelijke keren uitloopt in de afgoderij, waarin zelfs aan God niet meer wordt gedacht en zijn naam niet meer wordt genoemd, maar waarin de wereld de overhand heeft gekregen. Nou, gemeente zegt nou zelf, maar dan is het toch een wonder dat in zo'n omgeving en in zo'n gezin er een jongen is te vinden waarvan de Heere zegt, ik heb wat goeds in hem gevonden. Wat goeds, wat is dat? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Want het antwoord op die vraag, dat beslist uiteindelijk, gemeente, over leven of dood, wat goeds. Is dat je naar de kerk gaat en dat je keurig leeft en dat je houdt aan de regels en dat je wat meedoet met het een en het ander, of vult u het zelf maar wat in? Dat is natuurlijk allemaal niet onbelangrijk, gemeente, want als je bij de Heere hoort, dan kun je bij de wereld niet meer thuis voelen. Dan gaat er inderdaad een scheiding in je leven komen tussen jou en de wereld. En dan gaat het in je leven zichtbaar worden, gemeente. Want dan zegt de Heer het in zijn woord, dan word je heel anders omdat je Christus hebt leren kennen. Dan haalt God je eruit en je kunt niet meer meedoen. Dan bestaat het niet meer. Dat je zaterdagavonds in de wereld zit en dat je zondagsmorgens in de kerk zit. En je merkt het ook, want zolang je het doet, dan kun je er zondagsmorgens niks meer van meenemen. Dan glijdt het bij je langs. Maar als al die dingen in orde zijn, gemeente, dan is het op zichzelf alleen nog maar vrucht en dat is niet genoeg. Die oudste zoon die kon ook zeggen, ik heb u al die jaren trouw gediend. En dan zegt de vader, niet dat liefje. En toch staat hij er buiten. En die fariseeën die vertelden allemaal mooie dingen van hemzelf. En de Heere zegt, niemand, er klopt niks van, maar hij wordt niet gerechtvaardigd. En die mensen in het oordeel die zeggen, Heere, we hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. En u hebt bij ons in de straten geleerd en we hebben met u avondmaal gevierd. Dan zegt de Heere niet, er klopt niks van. Maar dan zegt de Heere wel, ga weg, ik heb u nooit gekend, werkers der ongerechtigheid. Het blijkt niet genoeg te zijn. De Heere vindt in zulke mensen niets goeds. Wat dan? Een gemeente, als de Heere wat goeds in je vindt, dan is dat een zaak van je hart. Dat kan ook niet anders, omdat de Heere immers in zijn woord zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Al zou je aan de Heere alles geven, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. En de Heere zou je hart niet krijgen, dan zegt de Heere, ik heb nog nooit wat van je gehad. Want alles wat er buiten het hart omgaat, gemeente, dat heeft voor God geen enkele waarde. God zegt, kind, ik wil je hart. En Ahia verwijst in zijn boodschap aan het adres van de vrouw van Jerobeam naar David. Van wie de Heere zegt, die volgde mij na met zijn ganse hart. En als de Heere dat op die manier zegt, gemeente, dan wordt het tegelijkertijd duidelijk dat de Heere niet bedoelt dat een mens volmaakt zal zijn. Ja, hij eist het wel, maar de Heere weet wel dat het anders ligt. Want van die David weten we dan best een paar zonden te vertellen en nog wel een paar hele erge ook. En toch zegt de Heer, en dat is het wonder van genade, die David die volgde mij met zijn ganse hart. Want als je aan die David vroeg, David, wat zoek je nou in het leven? Dan zou die zeggen, ik zoek Gods aangezicht. En als je aan David vraagt, David, wat is nou je grootste angst, nou je gezondigd hebt? Dat is dat God mij verlaat en dat hij zijn Heilige Geest van me neemt. Wat goed. Dat is daar diep van binnen, al is soms de levensopenbaring er niet na in een bepaald moment van je leven. Een hart dat naar de Heere uitgaat, dat iets kent van de waarachtige verslagenheid voor Gods aangezicht. Dat iets kent van de noodzaak om een borg te hebben voor je schuld. Van het kennen van de Heere, dat verlangt om met de Heere te leven. Dat lust heeft om de Heere te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed, dat is het gemeente. Wat de Heere bedoelt als hij zegt, ik vind wat goeds in hem. Dat is dat je God voor ogen hebt. En dat je God in het hart hebt. En dat je dat ook zo graag wilt, zodat je telkens weer zegt, Heere, de grond, men ken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dat de Heer het allemaal mag weten en allemaal mag zien in je leven. Ook dat ene. Nee, zeg, Heere, dat weet u toch, dat ik zo graag bij u wil horen en dat ik zo graag met uw volk wil delen in uw gunst. Nou, dat heeft de Heere nou bij Abia gevonden. Mijn vader is de Heere, betekent zijn naam. En Abia heeft leren zeggen, Heere, dat is nou wat ik wil. Dat u mijn vader bent en dat ik als een kind aan uw hand mag leven en uit uw hand en naar uw geboden en naar uw inzettingen. Als je dat dan weer zet tegen die achtergrondgemeente, dan zeg je toch, hoe bestaat het? Ik weet het niet, misschien heeft die jongen wel vrome grootouders gehad, dat heb je nog wel eens een keer vaker. Ik denk dat hier soms ook wel eens, als je door de generaties heen ziet, hoe snel dat veranderen kan. Maar dat er nog zo'n grootmoeder was, waar je als kind aan de voeten zat en die je vertelde van de vrezen des Heren op zo'n manier dat je er zin aan kon krijgen. Dat is toch machtig, hè? God geven dat het ook in onze tijd weer mag gebeuren, gemeente, grootouders, die de dienst van de Heere zo kunnen aanprijzen, dat onze jonge mensen gaan zien dat wat de wereld ook te bieden heeft, maar daar staan we vergeleken helemaal niks. Misschien heeft Abia het wel gezien toen hij in zijn jonge jaren met zijn vader, toen het allemaal nog wat beter lag in zijn leven, meeging naar Jeruzalem. En toen hij daar die schone dienst van de Heere zag met al zijn liefelijkheid. En toen hij daar misschien iets mocht verstaan van de boodschap van het altaar. En van het wonder van de verzoening. En van de genadige tegenwoordigheid van God. En toen hij er iets van voelde dat één dag in Gods voorhoven beter is dan 1000 elders. Hoe dan ook, gemeente, we weten het niet, maar één ding weet ik wel. Het is Gods genade werk in dat jonge hart, waardoor er wat goeds in gevonden wordt. Want dat is niet uit onszelf en dat is niet in onszelf. God heeft dat hart geopend en heeft er zijn goede werk ingedragen. En dan zie je hier toch zo heerlijk hoe de Heere dat kan doen, dwars door alles heen en tegen alles in. Misschien met een vader die zegt, ach mijn jongen, zo kan het ook wel. En met een moeder die meedoet met een godsdienst naar de vlees. En met een omgeving die meent dat je God kunt dienen en ondertussen de hele wereld aan de hand kunt houden. En dan zo'n jongen die wat anders zoekt. Zo'n jongen die zegt, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Zo'n jongen die verstaat, zo kan het niet en zo gaat het niet goed. Maar die God zoekt en die zegt, mag ik nou bij u horen? En mag ik nou u dienen en mag ik u nou lief hebben? Met mijn hele hart, als een wondergemeente. Een Adamskind dat alles tegen heeft en dat dwars door alles heen leert vragen naar de levende God. En dat zegt, ik ben liever één dag bij u dan 1000 dagen in de wereld. Er zit er hier misschien wel een enkele. En zo'n gezin. Vader, als hij al een keer gaat, dan gaat hij één keertje. En moeder, ach. Die is ook altijd maar bezig met alle mogelijke dingen van de wereld. Misschien niet eens in de verkeerde zin van het woord, maar wel de dingen van de wereld. En dat kind, dat heeft wat anders gezien. Dwars door alles heen. Genadewerk van die machtige God die het hart opent. Kan toch, gemeente? Ondanks de ouders, en dan zijn die ouders niet vrijgepraat, maar er blijkt wel uit dat jij als jongere ook persoonlijk verantwoordelijk bent. En dat ik daarom jou daar persoonlijk ook op kan aanspreken als ik die vraag stel, is er bij jou ook wat goeds te vinden in de ogen van de Heere? Als de Heere jouw hart onderzoekt en als de Heere jouw levende maat neemt. Wat vindt de Heere dan in jouw hart dat je lust hebt om de Heere te vrezen? Nou, als je dan de leeftijd hebt, dan moet je tegelijkertijd je de vraag stellen, heeft de Heer er dan geen recht op dat ik dat dan ook maar hardop ga zeggen, zodat iedereen het hoort en ziet in het midden van de gemeente. Merkt de Heer dan, en dan kijk ik even naar de jongere kinderen hier in de kerk, dat jij zo graag een nieuw hartje wilt hebben. Dat het maar niet alleen van vader of moeder misschien hebt leren bidden, maar dat je dat ook van harte meent. Dan zegt Heer Jezus, als ik toch een schaapje van uw kudde mag zijn, wat zal dat toch fijn wezen. En dat een jongere zegt, ik zou zo graag de vergeving van mijn zonde willen ontvangen en ik zou zo graag de vernieuwing van mijn leven krijgen. Dat ik maar mag leven met de Heer en hem maar mag volgen en hem maar mag dienen. Zeg nou eens eerlijk, zitten die jonge mensen die dat bij hun grootouders hebben gezien. En die dat nu ze zelf wat ouder worden zeggen van dat. Ja, dat te mogen kennen. Dan is een mens pas echt rijk. Dan is een mens pas echt gelukkig. Zijn er van die dingen die je misschien in de kerk hebt geleerd. Toen de Heer Jezus Christus en zijn zalige dienst werd aangeprezen. Dat er in je hart iets was dat je deed zeggen. Heren, dat zou ik nou ook zo graag willen. Heb je dat misschien begrepen toen je je Bijbeltje las? In de stilte van je kamer. En de familie om je heen die zei van, wat was jij toch vroom. En je kon het niet meer laten. En je hoorde de stem van de Heere in dat woord opklinken. En je zei, Heere Jezus, als ik nou maar bij u mag horen. Schaap van uw kudde, leerling op uw school. Wat goeds. Als dat levende geloof, gemeente, dat een gave is van God. Als de waarachtige bekering tot God te wandelen in de vrezen des Heren. Dat is dat je de Heere hoorde zeggen, op welke manier dan ook. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dat woord met de kracht van de Heilige Geest doordrong tot op de bodem van je ziel. Zodat het daar bleef haken en het je niet meer losliet. En je zei, Heere, mijn hart staat voor u open en wil voor u een tempel zijn. Want dan zie je vanmorgen in deze tekstgemeente, daarom is het toch een machtige tekst, te midden van al dat trieste. Dat de Heere machtig is om dat te geven, dwars door alles heen. En dat de Heere zo gewillig is om dat te geven, ondanks alle omstandigheden. Want hij heeft naar die Abia gevraagd en hij heeft hem gezocht en hij heeft hem geroepen en hij heeft hem gevonden. Het is zijn werk, gemeente, dat goede werk Gods, dat hij die het begonnen is, ook zal voleindigen op de dag van Jezus Christus. Maar zien we nog wel, gemeente, hoe noodzakelijk dat is. Alleen als de Heere wat goeds in je vindt, dan word je behouden in het gericht. Op dit punt valt de grote scheiding tussen hen die de Heere vrezen en hen die de Heere niet vrezen. Ja, maar zegt u, die Abia die sterft dan toch maar en dat is bepaald niet leuk als je jong bent, is niet waar. En zijn moeder die ziet hem niet weer terug. Hij was nog zo jong. Hij weet toch graag leven. Dan moet u op dat laatste ook nog even letten, gemeente. Waarom stierf die Abia nou? En waarom stierf hij zo jong? Dat zegt onze tekst toch? De Heere vond wat goeds in hem. Daarom haalt de Heere hem weg uit het gezin van zijn ouders. Dat is geen straf. Maar dat is het barmhartige handelen van de vader die zegt, als mijn kind daar blijft, dan loopt hij het grootste gevaar. Als mijn kind daar blijft, dan heeft hij te maken met die zuigkracht van de wereld. Dan doet die wereld een appel op en dan zal die wereld aan hem trekken. Dan zal de Satan komen en hem als tarwe ziften in zijn zeef. En daar wil ik hem voor bewaren. God neemt hem weg, gemeente, opdat hij het kwaad niet zal zien, opdat hij niet in de wereld zal omkomen. God neemt hem weg tot een betere toekomst, in een beter leven. Abia's sterven, gemeente, is het ingrijpen van de Heere die het goede werk dat hij in deze jongen begonnen is ook zal voleindigen. Begrijpen we dat, gemeente? Wij leven vaak zo verschrikkelijk werelds op dit punt. Wij denken zo vaak dat dit leven het een en al is. Een mens moet leven. Een mens wil immers ook leven. En dat mag op zichzelf ook, want dat is de Heere die het heeft gegeven. Maar dit leven, gemeente, is niet het een en al. En dit leven is niet het belangrijkste. Dit leven noemt de Heere slechts tijdelijk. En hij zegt, het gaat om de voorbereiding op de eeuwigheid. En laten we nou eerlijk zijn, gemeente. Maar al word je dan 80 en al word je dan 90. Maar vergeleken bij die nimmer eindigende eeuwigheid is het toch maar een zucht. Daarom sterven soms kinderen en jonge mensen. Omdat God wat goeds in ze gevonden heeft. En omdat God zegt, ik haal hem er maar uit. Om hem voor die wereld te bewaren. Jong gestorven, vroeg bij God. Dat is niet altijd zo natuurlijk, gemeente. Er zijn mensen die jong sterven en jong verloren zijn voor eeuwig. Moet je altijd wel goed onthouden, hoor. Het staat er als een machtige troost vanmorgen. Soms doet de Heere dat zo. Omdat hij wat goeds in ze vond. En ze bewaren wilde voor deze wereld die in de boze ligt. Hij haalde ze eruit. Opdat ze niet zouden omkomen in het gericht. Daarom. Hij had zijn goede werk in hen gedaan en dat werk was klaar. Toen konden ze naar huis, waar immers groten en kleine vergaderd zijn, rondom de troon van de levende God. Dat kan een troost zijn soms voor een vader en moeder. Dat een kind stierf omdat God wat goeds in hem vond als vrucht van zijn eigen werk. En dan kom je soms zulke vaders en moeders tegen die een kind vroeg hebben verloren. En die zeggen, dominee, daar heb ik geen zorg meer over. Maar ik heb nog wel zorg over die kinderen die nog leven. Want er zijn erbij die ik aan de wereld recht kwijt te raken. En aan God is een barmhartige God en zijn handen zijn barmhartige handen. Maar deze wereld is zo wreed, deze wereld die neemt alleen maar. En ze geeft nooit wat terug. Nou, laat het duidelijk zijn, gemeente, het geldt alleen maar als God wat goeds in je gevonden heeft. Dat is de scherpe scheidslijn die er in onze tekst loopt. De andere kinderen uit het gezin van Jerobeam zullen ook sterven. En de Heere zal ze doen vergaan. De Heere roeit ze uit, zegt de Heere. En dan gebruikt hij een woord dat ik zo niet zou durven gebruiken als het niet in de Bijbel stond, gemeente. De Heere roeit ze uit als drek. Weet u wat dat betekent, dat de Heere zo'n jongere, die naar hem niet vraagt en die bij hem geen wezenlijk belang heeft, dat de Heere zo'n jongere beschouwt als drek. En weet u wat het is? Dat is zo'n hoop die een hond achterlaat op de stoep voor de deur, waarvan moeder zegt, bah, dat zullen we eerst eens even opruimen. Zo ben je in de ogen van de Heere als je de Heere niet vreest. Viezigheid. Maar wat God zegt, weg ermee. Weg ermee. Vuilnis voor de afvalbak van deze wereld, dat is de hel. Als er iemand om, meneer, moet het nou vanmorgen weer zo hard, gemeente, staat hier toch? Staat hier toch? En u moet me toch niet verleiden om de dingen anders te zeggen dan dat het woord ze zegt? Dan wordt uw bloed van mijn hand geëist. Staat hier toch, gemeente? En laten we nou eerlijk zijn, maar zo doet u het zelf toch ook? Als je een jas in de kast hebt hangen waar geen goede draad meer aan zit, dan zeg je toch ook, die doen we maar weg. Als je een mes hebt waar je niks meer mee kunt beginnen, dan zeg je toch ook, gooi dat ding maar weg. Nou, zo zegt God het, gemeente, als er niks goeds in zit, dan gooi ik het weg. En als u dat een harde boodschap vindt, dan zeg ik ja. Dan is dat hart van vaders en moeders die nou verder gaan op die oude weg van eigenwillige godsdienst. Die terwijl ze zo gehoord hebben wat de consequenties daarvan zijn in het leven van hun kinderen, van hun kleinkinderen. Vanmorgen niet door de knieën gaan en vanmorgen niet tot bekering komen en zeggen, oh God, kan het nog anders worden. Dan zeg ik, wat een ontaarde ouders zijn dat, die hebben hun eigen leven liever dan de zaligheid van hun kinderen. Ze hebben voor de eeuwige toekomst van hun eigen kinderen geen fluit over. Ze offeren ze op om hun eigen gang te kunnen blijven gaan. God en de wereld allebei aan de hand. Want het is van 2-in-1 gemeente. Ook jonge mensen sterven als God jou nou roept in de komende week. Wat is het dan? Gaat dan in vervulling wat hier staat, dat God je uitroeit als drek, als zo'n hoop van een hond op de stoep? Of is het dan zo dat God je thuis haalt omdat hij wat goeds in je vond? De ouderlingen gaan weer op huisbezoek. Mogen ze nou daar eens met je over praten? Misschien vinden die broeders het wel eens een beetje moeilijk om dat te doen, zeker ook met de jongeren. Maar zou ik dan aan de jongeren, die immers de naam hebben dat ze geneigd zijn om de dingen eerlijk te zeggen, zou ik dan aan de jongeren eens mogen vragen om de broeders een handje te helpen en het zelf maar eens aan de orde te stellen en te vertellen hoe dat nou in jouw leven ligt. Hopelijk tot vreugde en anders tot beschaming van je vader en moeder, want het is van 2-in-1 gemeend. Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. En dan zie ik Jerobeam gaan en zijn ganse huis. Voedsel voor de honden en voor de vogels van het veld. Gij roeit ze uit, die afhoereren. En u de trotse nek toekeren. Lieve mensen, dan gun je toch je grootste vijand niet. Maar dan is er ook die andere kant, dan zie ik Abia staan. Dan zal het een wonder zijn geweest dat God hem eruit gehaald heeft. En dat hij mag zingen, het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Vertrouw op hem geheel en al de heren wiens werk ik roemen zal. Zeg het nou maar een keer heel eerlijk, gemeente. Met wie bent u en ben jij nou onderweg? Er is geen tussenweg hoor, eerlijk niet. Met wie? Amen. Samen danken. Heere, zou u nou dat werk maar willen doen? We hebben de boodschap gehoord. Voor ouders en voor kinderen, voor jong en oud in de gemeente. Een boodschap vol van klemmende ernst. Van indringende waarschuwing. Maar tegelijkertijd vol van evangelie. Dat u het bent die in het hart van zo'n mensenkind wat goeds werkt. waardoor u hem eruit haalt en waardoor hij voor u mag bestaan. Omdat u dat goede dat u zelf hebt gemaakt nooit weer zult verbreken. Maar geef ons dan ook, Heere, omdat het om een eeuwigheid gaat, geen rust. Voordat we van dat goede werk van u in ons hart mogen weten. Om dan te vertrouwen dat u het ook voleindigen zult. Tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En dat als dan de dood komt in onze jonge dagen, misschien heel onverwacht, dat het niet onvoorbereid is. Om Christus wil, die u hebt gegeven, opdat wij met onze kinderen tot u zouden gaan, en in wie u laat zien, dat u zo'n gunnend God bent. Een vader in hem. Amen. Onze slotzing is Psalm 135, vers 8, van geslacht tot geslacht. 135, het achtste vers. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.